Laten we even 14 jaar terug in de tijd gaan.
Ja, een behoorlijke sprong.
Zeker, want stel dat je in 2015 tegen een willekeurige politiek analist had gezegd dat de fundamenten van de hele naoorlogse wereldorde op het punt stonden om volledig te kantelen en dat de katalysator daarvan, nou ja, een vastgoedmagnaat en reality-tv-ster zou zijn.
Ze hadden je waarschijnlijk vierkant uitgelachen.
Precies. Maar toch, als we nu gewoon de balans opmaken van die periode, dus 2015 tot 2029, dan zien we dat vrijwel elk internationaal verdrag, elke grote handelsroute en eigenlijk de fundamentele definitie van democratische waarheid zelf compleet is herschreven.
Absoluut. Het is bijna niet te bevatten.
Dus welkom bij een gloednieuwe en eerlijk gezegd best wel een monumentale ontdekkingsreis voor ons. Vandaag introduceren we namelijk een gigantisch bronproject. Het heet het dossier Trump 2015-2029.
En dat is ook direct de kern van waarom we dit dossier vandaag moeten openbreken. We hebben natuurlijk de afgelopen jaren met z'n allen het gevoel gehad dat we in een soort politieke hoogdrukpan leefden.
Ja, heel benauwend soms.
Zeker. De waan van de dag was zo dominant dat het bijna onmogelijk was om de structurele verschuivingen echt te zien. En dit dossier dwingt ons juist om uit te zoomen. Om echt te analyseren wat er nou daadwerkelijk onder de motorkap van de wereldpolitiek is gebeurd.
Ja, precies. En we gaan deze uitgebreide analyse heel toegankelijk aanpakken. Want hoewel de thema's gigantisch zijn en soms best zwaar, we gaan niet verzanden in een of ander academisch jargon.
Nee, we willen het behapbaar houden voor jong en oud.
Exact. We willen gewoon de mechanismen blootleggen. Maar, en dit is even heel belangrijk, voordat we ook maar één stap verder zetten, moeten we direct de allerbelangrijkste spelregel van dit hele bronmateriaal op tafel leggen. Dit project is nadrukkelijk niet gebouwd om een politieke agenda te pushen.
Nee, absoluut niet. En dat is echt cruciaal om vooraf even heel scherp te hebben. Kijk, het is in deze extreem gepolariseerde tijd heel verleidelijk om bronnen te zoeken die gewoon je eigen wereldbeeld bevestigen.
Ja, je eigen bubbel.
Precies, de echokamer. Maar dit dossier kiest dus bewust geen partij. Het doel is helemaal niet om een oordeel te vellen over wie er goed of fout zat, maar puur om die kettingreacties van al die politieke beslissingen feitelijk te ontleden.
En de bronnen pakken dat eigenlijk heel elegant aan door twee totaal verschillende perspectieven direct naast elkaar te leggen. Zullen we die twee lenzen eens bekijken?
Laten we dat doen.
Oké. Aan de ene kant heb je dus een gigantische groep kiezers die deze hele periode zagen als een absolute, noodzakelijke correctie.
Ja, en dat perspectief is essentieel om de dynamiek van die 14 jaar überhaupt te snappen. Voor de aanhangers van de politiek die toen hoogtijd vierde, was het systeem simpelweg kapot. Zij zagen een politieke elite in de hoofdsteden die, weet je wel, compleet was losgezongen van de dagelijkse realiteit van de gewone burger. De werkende klasse.
Ja, de mensen die de klappen vingen.
Exact. Die zagen hoe internationale handelsverdragen de industrie gewoon uit hun regio's hadden weggezogen. En de culturele normen werden in hun ogen, gedicteerd door een hele kleine, stedelijke minderheid.
Dus voor hen was dit eigenlijk de lang verwachte noodrem.
Ja, er was gewoon een disruptor nodig om een verstart elitair systeem met grof geweld open te breken en de macht weer terug te leggen bij de natiestaat. Dat was hun waarheid.
Maar goed, als je dan de andere lens opzet, zie je natuurlijk een compleet andere realiteit.
Totaal anders.
Ja, want voor de critici was deze periode niet zomaar een stevige beleidswijziging. Nee, zij zagen het als een fundamentele en bloedlinke aanval op de pijlers van de democratie zelf.
Juist. En vanuit dat perspectief lag de focus op de systematische uitholling van onze democratische normen en waarden. Zij zagen hoe de stabiliteit van de instituties, dingen die we na de Tweede Wereldoorlog echt met bloed, zweet en tranen hadden opgebouwd, gewoon moedwillig werd ontmanteld.
Ja, het uitsluiten van traditionele bondgenoten, het openlijk flirten met autocratische leiders.
En vergeet niet de constante ondermijning van de onafhankelijke pers, hè? En de rechtspraak. Maar kijk, wat dit bronmateriaal dus zo sterk maakt, is de harde conclusie dat je beide perspectieven nodig hebt. Je kunt die immense geopolitieke aardsverschuivingen simpelweg niet analyseren als je weigert om één van die twee brillen op te zetten.
Ze fungeren allebei als brandstof.
Precies. Beide wereldbeelden zijn de brandstof voor de geschiedenis.
En dat brengt ons eigenlijk naadloos bij de centrale vraag die als een soort rode draad door dit hele dossier loopt. Het document stelt de vraag letterlijk zo. Wat gebeurt er met een democratie wanneer politieke verhoudingen fundamenteel veranderen, gevestigde instituties onder extreme druk komen te staan en de hele wereldorde verschuift?
Dat is een mondvol.
Ja, dat is het zeker. Maar ik vind dat persoonlijk wel één van de meest boeiende vragen van deze tijd. Omdat het dus niet alleen maar gaat over wie er toevallig in het Witte Huis zit. Het gaat echt over een gigantische stresstest van ons hele maatschappelijke model.
Ja, en om te begrijpen hoe we die stresstest doorstaan, introduceert het dossier direct de noodzaak om te focussen op de zogenaamde lange lijn in de geschiedenis. We moeten de manier waarop we ons nieuws consumeren en verwerken echt compleet veranderen.
Ja, want als je kijkt naar de afgelopen 10, 15 jaar, we zijn met z'n allen gewoon zwaar verslaafd geraakt aan de dagelijkse nieuwscyclus.
Helemaal waar.
Kijk, het is alsof we jarenlang met onze neus zo dicht op een schilderij stonden dat we eigenlijk alleen maar de losse, chaotische verfklodders zagen. De nieuwe pushmeldingen, de boze tweets midden in de nacht. Maar daardoor dachten we dat die verfklodders het hele verhaal waren.
En wat hier fascinerend aan is, is dat de bronnen heel erg hamerden op het concept van de langere lijn. Geschiedenis wordt namelijk zelden gevormd door één geïsoleerde gebeurtenis of één boze uitspraak. Geschiedenis is eigenlijk pas wat er ontstaat wanneer al die gebeurtenissen met elkaar verbonden raken, als het stof is neergedaald.
Juist.
Er is een beroemde Franse historicus, Fernand Braudel, en die noemde dit concept de longue durée. Dus de lange termijn structuren die de boel bepalen. Dit dossier wil dat we voorbij de waan van de dag kijken. Want veel van die explosieve momenten tussen 2015 en 2029 waren niet het begin van iets nieuws, maar eerder het barsten van een dam waar al decennia lang water tegenaan drukte.
Mooie metafoor. En oké, laten we dit even uitpakken dan. Want als we uitzoomen naar die lange lijn, dan gaat dit verhaal over veel meer dan één president. Het gaat over een compleet tijdperk. Het bronmateriaal deelt dit op in vier gigantische kernpijlers. Democratie, technologie, energie en geopolitiek. Laten we anders beginnen bij geopolitiek.
Goed idee.
Kijk, de titel is Dossier Trump, dus de reflex van veel mensen is om direct naar Washington te kijken. Maar de werkelijke transitie vond eigenlijk plaats op het wereldtoneel. En dan specifiek in relatie tot China, toch?
Klopt. En dit is waar de analyse echt diepte krijgt. Want terwijl de westerse wereld in die periode intern compleet verscheurd werd door politieke polarisatie, maakte China stilletjes definitief de overstap van de fabriek van de wereld naar een keiharde technologische en economische supermacht.
Die zelf de regels wilde dicteren.
Exact. Het Amerikaanse beleid werd in de jaren veel protectionistischer, hè? America first, maar dat zorgde dus wel voor een machtsvacuüm op het wereldtoneel. Toen de VS zich bijvoorbeeld terugtrokken uit grote handelsverdragen, stapte China daar lachend in. Met initiatieven zoals die nieuwe zijderoute.
Oh ja, waarmee ze wereldwijd havens en wegen opkochten.
Precies, vitale infrastructuur. Ze vulden dat gat gewoon direct op.
Maar we moeten er wel voor waken dat we dat Amerikaanse beleid niet puur als een soort domme, impulsieve actie zien, toch? Ik bedoel, de handelsoorlog die in deze periode startte met al die importheffingen, dat leek aan de oppervlakte over staal of zonnepanelen te gaan. Maar de bronnen zeggen dat het in de kern een existentiële strijd was.
Helemaal juist. Het ging over de vraag: wie gaat de toeleveringsketens van de 21ste eeuw domineren? En dat illustreert perfect hoe die geopolitiek direct overvloeit in onze tweede pijler, technologie.
Ja, de microchipoorlog.
Ja, die handelsoorlog transformeerde razendsnel in een strijd om halfgeleiders. We zagen toen dat nationale veiligheid opeens niet meer werd afgemeten aan het aantal tanks of vliegtuigschepen dat je had, maar aan je toegang tot geavanceerde chips en je dominantie op het gebied van kunstmatige intelligentie, AI.
En wauw, die AI-ontwikkeling had natuurlijk niet alleen impact op wapensystemen of de economie, het greep ook keihard in op onze eerste pijler, democratie.
Absoluut.
Want als je kijkt naar het begin van dit dossier, rond 2015, dan geloofden we ergens nog steeds dat sociale media een enorme democratiserende kracht waren. De Arabische lente zat nog in ons achterhoofd, maar richting het einde van die 14 jaar raakt het systeem totaal oververhit door generatieve AI en algoritmes. Kunnen we de link even leggen tussen die techsprong en de crisis in onze instituties?
Die link is fundamenteel, echt waar. Wat het dossier ontzettend sterk aantoont, is dat een democratie alleen kan functioneren bij de gratie van een gedeelde realiteit. Je mag het keihard met elkaar oneens zijn over de oplossing, maar je moet het wel eens zijn over de basisfeiten.
Ja, de lucht is blauw, gas is groen.
Precies. Maar de algoritmes die in deze periode de media overnamen, waren puur geoptimaliseerd voor engagement. Wat in de praktijk gewoon betekende, ze optimaliseerden voor woede en verontwaardiging.
Ja, want daar klikken mensen op.
Exact. Tel daar de opkomst van niet van echt te onderscheiden deepfakes bij op. En de kiezer kwam plotseling terecht in een informatie-ecosysteem waarin waarheid gewoon een subjectief concept was geworden. Iets wat je kon kiezen.
Bizar eigenlijk. Maar dat betekent dus ook dat de instituties die juist die waarheid moesten beschermen, de rechtspraak, de onafhankelijke journalistiek, de kiesraden, opeens werden gezien als partijdige vijanden.
Ja, dat zagen we overal. Als een rechter een uitspraak deed die een bepaalde groep niet beviel, was het niet langer gewoon een juridische nederlaag. Nee, het werd direct geframed als bewijs van een corrupt, vijandig systeem.
En dat is natuurlijk de ultieme stresstest voor je democratie.
Precies. De instituties kraakten echt onder de druk van populistische leiders wereldwijd, die deze dynamiek perfect wisten te bespelen. En wat de bronnen heel duidelijk maken, dit was geen exclusief Amerikaans feestje. Dit was een globaal fenomeen. We zagen het net zo goed resoneren in Europa.
En nu we het toch over Europa hebben, dat continent kreeg natuurlijk te maken met een ongekend trauma, de oorlog in Oekraïne. Dat bracht niet alleen de realiteit van een ouderwetse, conventionele loopgravenoorlog terug, maar het wierp ook opeens een heel fel licht op onze vierde pijler, energie.
Oh, absoluut.
Want voor de oorlog dachten wij bij het woord energietransitie vooral aan ijsberen redden en zeespiegelstijging. Het was een groen klimaatdebat. Maar dat kantelde in deze periode echt ongekend hard.
En hoe? Kijk, de Europese afhankelijkheid van Russisch gas werd door de politiek jarenlang weggewijfd als puur economisch pragmatisme. Zo van geopolitiek en handel staan los van elkaar.
Ja, we kopen gewoon goedkoop gas.
Precies. Maar door die plotselinge agressie op het continent en gekoppeld aan de onzekerheid over of Amerika Europa nog wel wilde verdedigen, besefte Europa ineens op een hele vrede manier dat energie eigenlijk een van de scherpste geopolitieke wapens ter wereld is.
En zo werd de bouw van windmolenparken en zonnepanelen opeens geen hobbyprojectje meer voor milieuactivisten, maar de allerhoogste prioriteit voor nationale veiligheidsdiensten.
Dat is exact de kanteling. De energietransitie verschoof van een zachte ecologische wens naar keiharde hardpower. Iedereen realiseerde zich, we moeten autonoom worden qua energie, anders blijven we politiek chantabel.
Maar, en hier wordt het pijnlijk.
Ja, hier komt de paradox, want om los te komen van die Russische fossiele brandstoffen had Europa gigantische hoeveelheden zeldzame aardmetalen nodig, plus batterijtechnologie. En wie domineerde die specifieke toeleveringsketens?
China?
Juist, China. Dus we ruilden eigenlijk de ene geopolitieke kwetsbaarheid direct in voor de andere. En dit is waarom dit bronproject zo waanzinnig fascinerend is. Het laat zien dat alles met elkaar verbonden is. Het America First-beleid, de opkomst van China, de oorlog in Oekraïne, de AI-revolutie. Het is één grote kluwe die je niet meer uit elkaar kunt trekken.
Ongelooflijk eigenlijk. En dat roept bij mij meteen de vraag op over de rol van de rest van de wereld. Want dit heet dan dossier Trump en de VS staat centraal, maar de bronnen geven aan dat landen als Canada en de hele Europese Unie eigenlijk cruciaal zijn in dit verhaal. Hoe passen zij erin? Vaak voelt het alsof zij een beetje aan de zijlijn stonden te kijken.
Dat is een hele logische gedachte, maar het is echt een misvatting. Kijk, in een wereld waarin Amerika decennia lang de absolute en betrouwbare leider was, is het makkelijk om je bondgenoten als een soort van zelfsprekendheid te zien. Maar toen de Amerikaanse koers opeens transactioneel werd, dus toen veiligheidsgaranties ineens afhingen van zeg maar een harde return on investment,
toen moesten de bondgenoten wel wakker worden.
Ja. Landen als Canada en de EU werden keihard gedwongen om na te denken over hun eigen strategische autonomie. Alles veranderde in rap tempo. Ze konden simpelweg niet meer blind achter Washington aanlopen.
Nee, Canada werd ineens geconfronteerd met het openbreken van hun handelsakkoorden.
Precies, hun hele economische model stond op de tocht. En Europa moest plotseling serieus nadenken over een eigen Europees leger, onafhankelijk van de NAVO. Dus hoe die landen reageerden en hoe ze probeerden de boel bij elkaar te houden terwijl Amerika een stap terug deed, dat vertelt ons eigenlijk net zoveel over deze tijd als de acties van de Amerikaanse president zelf. Alles hangt samen met internationale samenwerking.
Oké. Dus we hebben het over een gigantisch web. Een periode waarin de wereldorde verschuift, de waarheid een rekbaar begrip wordt en energie een militair wapen is. Ik vraag me dan af, met zo'n krankzinnige hoeveelheid wereldwijde veranderingen, hoe structureer je zoiets in hemelsnaam? Want de documenten laten zien dat ze dit hebben opgedeeld in 21 hoofdstukken.
Klopt, het dossier heeft een hele robuuste, overzichtelijke structuur gekregen, verdeeld over die 21 diepgaande secties. Maar ze snapten ook heel goed dat de naschokken van deze periode nu nog steeds voelbaar zijn. Dus hebben ze er iets slims in verwerkt?
Ah, je bedoelt de bonusafleveringen. De tussentijdse verdiepingen.
Exact. Tussen de vaste historische hoofdstukken door staan er specifieke actuele inlassingen gepland. Denk bijvoorbeeld aan de escalaties rond Iran, de situatie in Israël en de oorlog in Gaza. En natuurlijk hoe dat dan weer doorwerkt in de westerse politiek. Want dat conflict had bijvoorbeeld weer directe invloed op protesten in Europese steden en op Amerikaanse universiteiten.
Ja, alles sijpelt door. Wat ik trouwens ook onthulde in mijn voorbereiding en wat echt een briljante toevoeging is, ze hebben structureel ruimte ingebouwd voor keiharde fact-checking.
Heel belangrijk.
Ja, want te midden van al die spin en framing die we net bespraken, worden onwaarheden van Trump en zijn administratie gewoon sec en analytisch gecontroleerd. Geen schreeuwerig oordeel, maar gewoon, dit is de claim en dit tonen de controleerbare data aan.
Dat is echt onmisbaar. Zeker als je bedenkt hoe erg die objectieve waarheid in deze periode is uitgehold. Maar als we dit verbinden met het grotere plaatje en we kijken naar de enorme schaal van dit project. Al die hoofdstukken, factchecks, die brede mondiale blik. Weet je wat volgens de bronnen de echte belangrijkste reden is dat dit dossier is gebouwd?
Vertel.
Het is nadrukkelijk niet bedoeld als munitie voor de politieke debatten van vandaag. Het is opgezet als een tijdscapsule. Een blauwdruk voor toekomstige generaties.
Oh, wauw. Voor de historici van de toekomst.
Ja. Stel je voor dat iemand in het jaar 2075 wil begrijpen wat er in onze tijd nou eigenlijk gebeurde. Je kunt dan wel een droge tijdlijn van verkiezingen bestuderen, maar dat vertelt je totaal niet hoe het voelde voor de mensen.
Je mist de emotie, de hartslag van die tijd.
Precies. Dit project is ontworpen om later te begrijpen waarom we bepaalde keuzes maakten. Welke oprechte angsten er leefden over immigratie of over het verlies van cultuur. Waarom kiezers zich zo genegeerd voelden dat ze bereid waren de boel op te blazen. En hoe verlammend het voelde toen mensen doorkregen dat hun mening werd gestuurd door een algoritme. Dat is wat ze wilden vastleggen.
En het grappige is, het leert ons indirect ook iets heel geruststellends. We hebben nogal vaak last van presentisme, hè? Het idee dat onze crisis de ergste ooit is en volstrekt uniek in de wereldgeschiedenis.
Ja, alsof het einde der tijden nabij is. Maar als je die lange lijn bestudeert, zie je ineens een heel duidelijk historisch patroon.
Leg uit!
Geschiedenis ademt gewoon. Je hebt altijd periodes van opbouw en stabiliteit. Maar daarna volgt onvermijdelijk een fase van stagnatie. De elite wordt arrogant, de instituties worden traag en dat leidt weer tot frictie en crisis, vaak aangezwengeld door disruptoren. En vanuit die chaos volgt uiteindelijk altijd weer een nieuwe hervorming of een compleet nieuwe orde. Dus ja, voor ons voelde 2015 tot 2029 als pure chaos, maar historisch gezien is dit soort polarisatie gewoon een terugkerend mechanisme van een systeem dat zichzelf moet corrigeren.
Dus het is niet zozeer het einde van het boek, het is gewoon een felle politieke bosbrand die het dode hout weghaalt.
Exact.
En dat maakt dit dossier echt een soort handleiding om onze huidige tijd in perspectief te plaatsen. Ongeacht aan welke kant van het politieke spectrum je staat, het geeft je houvast.
En dat roept direct een belangrijke, prikkelende vraag op die ik de luisteraar graag wil meegeven nu we afronden.
Laat me horen.
Als we accepteren dat dit soort verschuizingen historisch gezien gewoon terugkerend zijn en dat de waan van de dag vaak maar ruis is, welke van onze huidige, allesverslindende politieke crisissen zal door toekomstige historici dan worden gezien als een onbelangrijke, kleine voetnoot? En nog fascinerender, welk schijnbaar onbetekenend, bureaucratisch detail, misschien een klein regeltje over microchips of batterijen, zal later worden gemerkeerd als het definitieve begin van een compleet nieuwe wereldorde?
Dat is een briljante gedachte om even op te kauwen. Waar maakten we ons druk om niets en waar keken we de verkeerde kant op? Ik wil jou als luisteraar ontzettend bedanken dat je bent aangehaakt bij deze introductie. Je snapt nu de structuur van het dossier Trunk 2015-2019. Je kent de lange lijn en je weet hoe we de komende tijd de mechanismen gaan ontleden zonder partij te kiezen.
We gaan echt de diepte in.
Zeker weten. Volgende keer duiken we direct in hoofdstuk 1. We stappen terug in de tijdmachine naar het jaar 2015 en analyseren dat allereerste opvallende politieke moment dat alles in gang zette. Een gouden roltrap, een felle toespraak over grenzen en een sluimerende boosheid die de gevestigde orde compleet had gemist. Laten we beginnen.